het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Al in de 15e eeuw stelde de feministe Christine de Pizan het volgende. Ontworsteling aan een bepaalde orde lukt pas als er theoretische en praktische alternatieven zijn. In deze aflevering van Democratie in Uitvoering praat ik met een van de leukste leveranciers van praktische en theoretische alternatieven in het sociaal domein. Mijn bestuurskundige bijscholing, want ik ben van huis uit Neerlandicus, startte ik ruim 10 jaar geleden met zijn boek, Mild Despotisme. Toen ik het uit had en een beetje had verwerkt dat het inderdaad allemaal de schuld was van Wouter Bos, mailde ik Albert-Jan Kruiter, want over hem heb ik het, en spraken we af voor koffie. Dat kon toen nog, want het was helemaal aan het begin van zijn Instituut voor Publieke Waarde, het IPW. Sindsdien heeft dat furore gemaakt met de doorbraakmethode, het sociaal hospitaal, en het heeft ook het actieonderzoek in Nederland groot gemaakt. Albert-Jan roept al jaren dat het einde van beleid aanstaande is. Dus het werd hoog tijd dat ik eens afreisde naar Utrecht voor een goed gesprek over maatwerk, standaarden, beleid en natuurlijk nog meer oude filosofen.
Ja, wij zijn eigenlijk al een tijdje bezig met een pamflet, maar dat dijt steeds verder uit. Dat heet het einde van beleid.
Ja.
Ik denk dat beleid gewoon...
Maar als het beleid eindigt, wat eindigt er dan?
Nou, wat er dan eindigt is op basis van politiek gedefinieerde doelstellingen, plannenmakerij.
Ja.
Dus ik ben, ik denk dat volgens mij is een Franse filosoof, socioloog, Sabatier, die zegt altijd, je hebt in ieder publiek product heb je eigenlijk een normatieve kern met waarden. Over rechtvaardigheid en gelijke kansen. En dat is de politieke kern, noemt hij dat. En daaromheen zit een schil. Als je een cirkel zou hebben met beleid. En dat zijn niet, dan worden die waarden vertaald in doelstellingen. Dus de politicus zegt alle kinderen veilig. De beleidsmaker zegt 20% reductie huiselijk geweld. Dus de beleidsmaker zet de politieke wens om in doelstellingen.
Ja.
Klassiek, hè? Klassiek. En de uitvoerder die krijgt dan instrumenten. Dus die krijgt er 8 FTE bij in een team wat huiselijk geweld gaat reduceren.
Ja.
Dus dan heb je waardedoelstellingen en instrumenten. Of politiek beleid en uitvoering. Dus beleid is eigenlijk de vertaling van politieke waarden naar de praktijk.
Ja.
En in de 20e eeuw luisterden die beleidsmakers dan gewoon vooral naar wat die politici wilden. Maar die politiek die is in zekere zin geperverteerd, want steeds minder mensen worden lid van de politieke partij. De kiezer die zweeft als een malle tussen al die nieuwe partijen door, dus het is steeds minder duidelijk wat politici willen. En je ziet dat er steeds meer politieke problemen ontstaan. Dat zijn politieke problemen tussen partijen en die raken steeds minder aan maatschappelijke problemen.
Maar als je dan zegt... En dan doen we het beleid weg. Wat lost dat dan op?
Nou ja, het beleid al in de zin van zorgvuldig nadenken, goede plannen maken, uitvoerbare plannen maken.
Dat hoeft niet weg.
Dat hoeft niet weg. Alleen de positionering van het beleid op dit moment zit op de verkeerde plek.
Ja.
Dus als die politieke doelen minder scherp worden, is het steeds moeilijker om op basis van die politieke doelen plannen te maken.
Of je zou ook kunnen denken, steeds makkelijker. Want ja, hè, verdeel en heers.
Ja, makkelijker in... misschien moeten we een stapje terug. er is een andere Franse filosoof, Claude Lefort.
Ik ga je uitdagen, AJ, om ook wat vrouwen te noemen als denkers.
Ja, dat is goed. maar die Lefort, die zei... je hebt een verschil tussen le politique en la politique. Een le politiek, kleine politiek...
Is ja, zoals we in Nederland zeggen, politiek met een kleine p.
Ja, dus partijpolitiek gedoe.
Ja.
Gewoon gedoe in de Tweede Kamer, onderling gekiezen.
Dingetjes, ja.
En la politiek, de grote politiek, gaat over de verdeling van schaarse middelen over maatschappelijke vraagstukken.
Ja, toedelen van. Ja, de mooie definitie. Ja.
Exact. En het idee was van politiek, dat het vooral over la politiek, over die grote vraagstukken zou gaan.
Ja.
En dat is alleen steeds minder het geval. Dus politiek gedoe heeft steeds minder te maken met grotere maatschappelijke vraagstukken. En dat betekent dat je dat beleid, en dat zie je bij departementen, dat zie je in gemeenten, steeds meer te maken heeft. Er wordt een beetje die kleine politiek opgetrokken. Dus je hebt steeds meer communicatieadviseurs. Je hebt steeds meer mensen die zeggen, mijn minister moet uit de
Reputatiemanagement,
noem allemaal maar op. En ik denk dat als wij over 10 jaar kijken, dat je wijkteams hebt, waar econometristen, juristen, design thinkers en bewoners in zitten, naast professionals. Dus dat beleid steeds meer in de praktijk gepositioneerd.
Ja, dat bewijslast in de werkelijkheid moet liggen voor beleid. Daarvan zien we ook natuurlijk allerlei wrange voorbeelden waar dat niet gebeurt. En jullie met het IPW zitten heel erg op dat grensvlak tussen, zoals je zegt, doen wat goed is, doen wat nodig is. Nou ja, dat zijn allemaal woorden waarvan iedereen denkt, dat zou ook zomaar een politieke ambitie kunnen zijn die iedereen op zijn eigen manier kan invullen. Mm-hmm. Dus waar worden dan die normen vastgesteld? Als je zegt, we doen het in de werkelijkheid en wat meer weg bij de politiek. Waar vindt dan die toedeling van schaarse middelen en prioritering plaats?
Politiek is natuurlijk niet voorbehouden aan politici.
Nee. Zoals de wijze Remco Kampert al zei. Ja, dus, 100 miljoen jaar geleden.
Ja, Hanne Arendt zei daar trouwens ook interessante dingen over. Dat is de eerste vrouwelijke virusant. Die zei, politiek is veel te belangrijk om aan politici over te laten.
Ik weet niet of Hanne Arendt... Ik denk niet dat Hanne Arendt dat zei.
Nee? Nou, dat gaan we zo even uitzoeken.
Er zijn allerlei... Want ik denk dat Remco Kampert het zei, maar er zijn ook anderen die het zeggen. Maar het is een interessante...
Ik denk dat dat Hanne Arendt eerst was. Ja? Ja, maar het is interessant.
Het was het motto van mijn blog in 2002.
Interessant. Ja, nu kom ik met de vrouw, nu kom jij met Remco Kampert.
Ja, nee, het is, ja dat is waar. Nee, ik doe het. Ja. Ik doe Hanne Arendt. We gaan het niet doodchecken.
Nee, laten we dit gerucht in stand laten.
Ja, precies. Helemaal goed.
Maar dat politieke vraagstuk over het verdelen van schaarse middelen over problemen in jouw straat, of in je wijk, of in je buurt, dat kunnen burgers, bewoners, mensen, die kunnen dat ook prima zelf.
Ja.
Alleen, onze instituties zijn er niet op ingericht.
En jullie zijn met de doorbraakmethode en de, hoe noem je dat, de maatwerk, werkplaats, fabriek.
Dat heet tegenwoordig de doorbraakmethode. Dat is misschien leuk om te vertellen. Wij hebben 10 jaar, wij leveren maatwerk.
Mm-hmm.
En als je dat zegt, dan krijg je eigenlijk dat systeem gelijk in die weerstand. Want dan gaan juristen zeggen, ja, maar maatwerk. En dan
presidentwerk.
En sinds 2 jaar noemen we het de doorbraak. We doen eigenlijk precies hetzelfde, alleen je krijgt veel minder weerstand. Dat is eigenlijk gewoon een verbale vernieuwing, zou je kunnen zeggen. En die, met die doorbraak, wij vragen aan mensen met veel problemen, wat zou je zelf eigenlijk...
Wat zou jouw oplossing zijn?
Ja. En dat proberen we ook steeds meer met groepen van mensen, inwoners, bewoners. Van joh, dit is jullie straat. En we zien dat hier heel veel schulden zijn. Zullen we het nou samen eens proberen op te lossen? En dus je kan vanuit die praktijk heel veel oplossen zonder dat direct formeel via een gemeenteraad of
iets hoeft.
Of verkiezingen of wat dan ook te doen.
Heel veel, maar niet alles. Er komt een moment dat er wel ergens iets veranderd moet worden aan regels. Of dat er ergens iemand op een apenrots moet zeggen, mijn budget kan wel naar beneden ten gunste van het budget van de ander op de apenrots. Dat soort type, of het kleine of grote politiek is of beleid, daar wil ik even van afwezen. Hoe krijgen we het nou voor elkaar dat die wereld, laten we hem even de politieke en beleidswereld noemen, dat die ten dienste komt aan die werkelijkheid van alle dag. Wat is daar nou voor nodig?
Nou, dat is een organisatievraagstuk. En dat klinkt klinkt als een open deur, maar dat omarmen we in dit land nog veel te weinig. De standaardreactie is, het mag niet van de regels. Er zitten regels in de weg. Er zitten administratieve lasten in.
Ja, van jullie heb ik altijd geleerd. Dan moet je even doorvragen op waar staat dat dan?
Ja,
laat me die regel dan eens zien. Staat het in de wet? Oh, waar dan?
Ja, het is heerlijk om die regels de schuld te geven. Want die praten niet terug. Hè? Dus iedereen kan zijn eigen professionele onvermogen oneindig op regels projecteren. Er is bijna ook niemand die dan vraagt welke regel dan precies. En ja, hoe zit het dan in elkaar? Dus wij hebben de afgelopen 10 jaar... ik denk voor een huishouden of 3000 maatwerk geleverd.
Een doorbraak geforceerd of gedaan of begeleid?
Ze uit de bureaucratie bevrijd en we hebben nog nooit een regel overtreden. Dus dat betekent dat er extreem veel mogelijk is binnen het huidige wettelijke pakket.
Ja.
En dat kan ook als je naar de jeugdwet kijkt. Jeetje, dat kun je bijna niet eens een kaderwet meer noemen. Dat is zo breed gedefinieerd.
Ja, en dan helpt het ook in ieder geval voor jullie dat ook gemeenteraden daar eigenlijk nauwelijks op sturen. Die zeggen ook, alles is goed. Daar zien we toch ook de wrange vruchten van. Als alles goed is, dan is ook niks helemaal duidelijk.
Nou, als een wet zo breed gedefinieerd is, is een wet nauwelijks een sturingsinstrument.
Ja.
En we hebben heel weinig sturingsinstrumenten. Dus een overheid die kan sturen met geld. Die kan sturen met wet en regelgeving. Ik kan een beetje sturen met communicatie. En dat is het ongeveer wel.
Ja, daar ben ik niet met je eens.
Wat hebben we nog meer?
Rituelen, ritmes, momenten. Daar kan een overheid ook mee sturen.
Vertel.
Nou ja, op het moment dat jij mensen met elkaar bij elkaar zet. Dat moment maakt.
Een soort samenwerkingsvorm.
Kijk, nou, ik vind jullie doorbraakmethode daar een voorbeeld van.
Ja.
Jullie hebben een vorm, een werkvorm, een ritueel gemaakt. Waarin van alles kan gebeuren. En wat dat kan, communicatie en geld verdelen en regels al dan niet overtreden of wat dan ook zijn. Maar ik denk dat juist, hè, dus routines en rituelen, dat we die een soort van. Weet je, iedereen zegt ook, ja, we moeten. Het is denk ik niet voor niets dat beleidswoord van het jaar 2 jaar geleden de tafel was, of is het alweer 3 jaar geleden.
Ja, ja.
Dat is een ritueel.
Ja.
Wat is het anders dan dat?
Ja, ik zit nu alweer te denken of een overheid nou op de doorbraakmethode stuurt. Hè? Of dat de doorbraakmethode een maatschappelijk initiatief is.
En maakt dat uit?
Ja, dat maakt wel uit, ja.
Want?
Ja, nou, omdat je... wij werken bij het IPW niet alleen met huishoudens met veel problemen, maar ook met heel veel maatschappelijke initiatieven. Vrijwillige zorg in het gezin hebben we net een 3-jarig prachtig project mee afgerond. Met alle initiatieven die daarmee mee bezig zijn. We zijn veel bezig met zelfregie en herstelcentra. Dus ervaringsdeskundige GGZ. En ik denk dat het maatschappelijk initiatief heeft een heel andere logica dan een beleidsinitiatief.
Dat begrijp ik. Dus je bedoelt, waar komt de beweging vandaan? Ja. En wie bepaalt dan of het moment daar is om?
Ja.
Dat ben ik hartstikke met je eens. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat het heel interessant is om juist ook politici in handen te geven dat ze kunnen bestellen dat het gebeurt. En daarvan zie ik bijvoorbeeld in de energietransitie. Dat vind ik dan een heel interessante samenwerking. Omdat er ook heel spannende grote marktpartijen bij zitten. En weet ik veel wat. En daar zie je ook dat als bijvoorbeeld de gemeenteraad van Tilburg heeft een paar jaar geleden heel duidelijk gezegd van nieuwe duurzame bronnen moeten 50% in handen zijn van de gemeenschap.
Ja.
En wij gaan energiecoöperaties ondersteunen om dat mogelijk te maken.
Ja.
Natuurlijk komt daar van alles achter weg, maar dat is me nogal een bestelling die vervolgens de zeggenschap ook meteen neerlegt bij dat maatschappelijk initiatief. En dat bedoel ik een beetje met rituelen en vormen maken. Dan heb je nog helemaal niks gezegd over wat er dan besloten wordt, welke duurzame bron dat is. Dus die hele inhoud is nog niks. Het is ook niet een regel. Ja, het is een beetje een regel, maar eigenlijk is het een opdracht om de zeggenschap ergens anders neer te leggen. Maar dan moeten er wel vormen zijn om dat goed met elkaar te doen.
Ja, dat snap ik. Ja, en dat is eigenlijk wat ik ook bedoel met. Het is dus geen juridische kwestie.
Niet, in ieder geval niet alleen.
Nee.
Nee.
En je kan in ieder geval sturen met regels en wetten. En je kan sturen met geld.
Ja, dat is.
En dat discours over regels. Dat is eigenlijk tussen partijen altijd. Ze zitten in de weg of niet. En daar dan 10 jaar over praten.
Ja.
Maar de vraag. Kunnen we nou een regel formuleren die van toegevoegde waarde is? Waar we mee kunnen sturen?
Ja,
die wordt helemaal niet meer gesteld.
Nee, en dat is, ik heb een paar podcasts geleden ook Boukje Keizer natuurlijk over de regels en de rek. Van welk spul is dat nou gemaakt en voor wie moet die nou dienend zijn en waar moet die nou toe leiden?
We gewoon een rules are tools, dat je een wet hebt waar je iets mee kan bereiken. Dat, zo wordt er nauwelijks meer tegen aangekeken. Het is alleen maar zit in de weg of niet en die moeten geschrapt worden. Dan heb je twee geld. Nou, we zien dat nu in de jeugdzorg tussen gemeente en het Rijk. Het gesprek over geld gaat altijd over het is te veel of te weinig.
Ja, nou wij hebben ooit jaren terug dat leuke artikel geschreven van Grip naar Begrip met Bianca den Outer over waar kan je nou mee sturen? Nou, meer zorg, minder zorg, meer geld, minder geld.
Ja, maar eigenlijk in plaats van dat je nou zegt we kunnen ook een nieuw financieringsmodel ontwikkelen. Dus stel je nou voor dat een groep bewoners zelf een manier bedenkt om hun schulden op te kopen en af te lossen. En daarmee voor €1 miljoen aan WMO en jeugdzorg bespaart. Mogen ze dan 5 ton terugkrijgen om in het groen in hun wijk te investeren?
Ja.
Dan heb je dus een nieuw financieringsmodel voor nodig.
Ja.
Dus
ja. Dat zou je, door de oogharen zie je dat daar iets rondom de governance van zo'n gemeenschap ontstaat.
Ja.
Iets coöperatiefs.
Ja.
Maar dus ook, en dat vind ik zo pijnlijk om te zien en dus ook heel hoopvol voor de toekomst. Dat het dus ook nodig is om in die gemeenschappen plekken te hebben. Om dat met elkaar te doen. En die zijn er ook niet. Ja, buurthuizen, maar steeds minder.
Ja, en volgens mij zit daar dus een verband tussen.
Ja, dat denk ik ook.
Dus zolang wij vanuit beleid nadenken over subsidies voor burgerinitiatieven en wet en regelgeving die in de weg zit, creëer je dus ook geen echte serieuze ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Maar pas als je niet zegt, nou jullie krijgen allemaal €75 voor een geveltuintje, maar als je zegt, joh, er gaat in deze wijk €30 miljoen om aan
zorgverzekeringswet, VLZ,
noem het maar op, jullie krijgen als bewoners de helft ervan en richt het zelf weer opnieuw in. Dan krijg je nieuwe initiatieven. En terug naar jouw eerste vraag over dat beleid. Ik denk dat de toekomst van beleid gaat over 1. Innovatie van nieuwe financieringsmodellen, om de prikkels in te richten op nieuwe collectieven. In plaats van
plus daar ruimte ook te maken voor andere waarden dan alleen marktwaarden.
Ja, en 2, het ontwikkelen van wet en regelgeving die van toegevoegde waarde is voor mensen. En als je die 2, een juridisch kader en een nieuw financieringsmodel introduceert in de wijk, en er zelf dan bij gaat zitten in zo'n team als beleidsmaker.
Want ik wou maar zeggen, want dat laatste. Hè, ik heb net van het weekend een debat geleid in Leiden tussen politieke partijen over de energietransitie en duurzame energie in een wijk. En dan zie je dat alle goede bedoelingen ten spijt. Mm-hmm. Wie doet het werk? Ja, 10 vrijwilligers. Het slaat echt nergens op. En dat je dus ook zegt, we hebben dus menskracht nodig op die plek om dit voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat is ook iets waarvan je kan zeggen, oké, politiek, bestel dat nou. Stel daar nou geld voor beschikbaar.
Ja.
En dan ben ik dus heel nieuwsgierig, want jullie hebben op een aantal plekken dit gedaan. Ik bekijk dat dan van buiten. Op gezinsniveau of casusniveau, werkelijk niveau. Heb je ook voorbeelden waarbij je daarbij echt een gemeenschap hebt zien opbouwen, verder ontwikkelen? Of is het nog heel erg...
Daar zijn we nu mee aan het beginnen. Kijk, wat het belangrijk is, waar we eigenlijk nu pas achter komen in 10 jaar, want we leren niet zo heel snel, maar dat is... Dat kwartje viel eigenlijk vorige zomer, omdat we een aantal onderzoeken aan het afronden waren. Kijk, onze turf is vooral het sociale domein. Hè? En dat raakt dus nu ook aan klimaat en aan een aantal fysieke wonen.
En met de energiearmoede.
Ja.
Nou ja, we gaan straks de energietransitie uit de bijzondere bijstand betalen, heb ik begrepen.
Dus, of zonnepanelen op een grote flat waar je de zorgverzekeringswet mee kan betalen.
Dat soort dingen.
Waar ik nogal mee worstel is het volgende inzicht. Iedere prikkel in het sociale domein werkt individualisering verder in de hand.
Ja.
Dus of het nou de WMO is, of de jeugdwet, of de zorgverzekeringswet, of de WLZ, of de wet schuldsanering natuurlijke personen, of de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Het is allemaal 1-op-1.
Je moet zelf 1 als persoon een indicatie halen. En als je die indicatie hebt, dan hou je er aan vast.
Ja, dat is echt een heel groot probleem. Dat collectieve is er helemaal uit.
Ja, en vervolgens zeggen we, ja, die bewoners moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen. Het is hun wijk. Maar er zit dus geen enkele financiële prikkel in het sociale domein om
het bij elkaar te vegen.
Ja, dus je kan bekendmaken met data. En je kan bijvoorbeeld zeggen, nou vrienden, in jullie postcodegebied worden de meeste kinderen in Nederland uit huis geplaatst. Dat kost 6,5 miljoen structureel per jaar. Zullen we nou eens even met jullie gaan zitten om te kijken of we dat... Hier heb je 3,5 miljoen.
Ja.
Zullen we eens een informeel respijtrooster met jullie gaan inrichten? Zullen we eens kijken of je het samen op kan lossen? Er zit geen enkele prikkel in dat sociale domein om tot nieuwe collectieven te komen. Terwijl juist nieuwe collectieven nodig zijn om in een sociale basis...
Ja.
Met draagvlak van bewoners die verzorgingstaat van de
toekomst. Ja, je zegt nieuwe collectieven. Maar dat vind ik ook. Er zijn heel veel collectieven die gewoon in de afgelopen jaren langzaam zijn verdwenen. Ik wees je net op de podcast van LSA Bewoners over buurthuis te koop. Alleen al plekken om samen te komen en met elkaar dingen te doen, actie te ondernemen, te overleggen. Iets van hele informele zorg te hebben voor elkaar. Zeker in de grote steden zijn al die panden... die zijn gewoon te duur geworden.
Ja.
En je kunt heel veel online doen, maar niet dit. Je kan niet voor elkaars kinderen zorgen online. Gaat nou eenmaal niet.
Nee.
Dus ik ben het hartstikke met je eens dat dus die dat de beweging is steeds individueler geworden.
Wat we nu hebben gedaan is ook nog alle prikkels in het sociale domein werken die individualisering verder in de hand. Terwijl de bedoeling van die transformatie in het sociale domein was dat wijkteams samen met bewoners
iets een gemeenschapje zou bouwen.
Ja, maar er is dus alle echte sturingsinstrumenten, wetten, de WMO, de participatiewet, de jeugdwet en daarin financieringsconstructies, zitten die achter indicaties, werken dus niet om die collectivisering tot...
Lijkt het me zo jammer, AJ, dat jullie dan strakjes dat beleid afschaffen. Wie gaat dit soort constructies... die constructies zijn ook beleid. Wie gaat dat dan... hoe ga je dat dan doen?
Nou, die zijn wij aan het voordelen, die nieuwe financieringsmodellen.
Maar dat is dan toch gewoon beleid?
Ja, maar ik zei ook, je hoeft beleid niet af te schaffen. Het zit alleen in de verkeerde plek.
Ja, oké. Okay.
Dus als je... om het heel... misschien een beetje karikatuur, maar je ziet nu dat de meest talentvolle jongens en meisjes die in het openbaar bestuur willen werken, worden nu met de hoogste loonschalen gerekruteerd door departementen. En die zitten daar dan op hun handen stelselverantwoordelijk te zijn.
Ja, nee, die beleidsbubbel die groeit en groeit, betaalt gewoon ook te goed in de beleidsbubbel.
Ja, dus ik zou zeggen, als ik erover zou gaan, zou ik 5000 van de jongens en meisjes overhevelen van het departement naar de wijk.
Het is toch ook te gek voor woorden dat toen de decentralisaties in het sociaal domein plaatsvonden, dat sociale zaken niet ineens half leeg was. Dat is toch heel raar?
Je zou een overheveling willen hebben van maatschappelijk talent naar de gebieden en de wijken toe.
Ja.
Ja. Of naar gemeenten, of naar zorgaanbieders. Of
wherever.
Wherever, maar niet op die plek in ieder geval. Nee, dus en dan kun je zeggen, nou ja, we hebben hier Den Haag Zuidwest. Gaat per jaar 170 miljoen om. We hebben hier een team met mensen die kunnen ontwerpen, met mensen die kunnen doen, mensen die kunnen nadenken, een paar strategen. En jullie krijgen de opdracht om hier de komende 4 jaar de gesloten jeugdzorg die vanuit deze
maak de regel, komt, maak de regels die nodig zijn om het eerlijk te maken, om het niet willekeurig te maken. Zorg ervoor dat het geld op een faire manier stroomt. En hoe gaan we het toezien op de kwaliteit daar? Hoe gaan we dat organiseren?
Nou, de eerste vraag is wie zich gerechtigd voelt om die kwaliteit te definiëren.
Nee, die mensen zelf, dat is duidelijk. Ja. Hè? Ik noem het beleidsbeheer. We gaan gewoon in die tuin daar ter plekke gaan we dit met elkaar doen.
Ja.
Ik vind, een van de paragraafjes in het nieuwe boek gaat heten waarom politiek toch best handig is. Mm-hmm. Omdat ik denk dat het heel handig is om een clubje mensen te hebben die af en toe even de blik richt. Die af en toe even toeziet. Ik denk dat dat wel fijn is om te hebben. De vraag is... Nou, ik zou het zelf heel fijn vinden. Omdat als je zelf aan de slag bent, dan krijg je blinde vlekken. Je gaat in een groef. Je doet het altijd op een bepaalde manier. Je ziet niet meer hoe je werkt. In eerste instantie is het nieuw en fris en allemaal anders. Maar 15 jaar later heb je toch iemand nodig om je weer af en toe uit de groef te trekken. Nou, en dan is dus de vraag, waar zitten die politici? Zitten die daar in die wijk? Kunnen die elders zitten? Ik vind dat interessant om over na te denken. Dus wat heb je nog aan een volksvertegenwoordiging?
Wat ik een belangrijk concept vind, waar ik altijd steeds weer op terugkom, is het begrip democratische ervaring. Je hebt een school die zegt, wij zijn met een democratisch gen geboren. Ik denk dat zelf eigenlijk niet. Ik denk dat je democratie in de praktijk moet leren.
Maar dat sluit elkaar niet uit, hoor.
Ja, maar de
denk aan taal.
Ja, maar dat is overigens geen vrouw, maar mijn held Tocqueville, ik zie hem daar in boekvorm liggen. Die zei, er is een verschil tussen maatschappelijke democratie en statelijke democratie. Dus waar jij het over hebt, de statelijke democratie, dat gaat over checks and balances en verkiezingen en de grondwet, ja, en gewoon het formele systeem. Maar hij zei, als 10 mensen besluiten om zelf een school te beginnen, en één zegt, ik wil alleen maar geschiedenis in het curriculum, en iemand anders zegt, ik wil alleen maar aardrijkskunde in het curriculum, iemand anders zegt, ik wil alleen maar godsdienst in het curriculum. En zij ontdekken dat je er samen uit moet komen, omdat er anders überhaupt geen school tot stand komt. Namelijk 2 dagen geschiedenis, 2 dagen aardrijkskunde, 2 dagen godsdienst. Dat jij jouw eigen belang moet opofferen deels ten dienste van het algemene belang. Dus ik doe minder dagen geschiedenis, maar dan komt er in ieder geval een school. Want in mijn eentje kan ik die school niet oprichten. Dat noemt hij een democratische ervaring.
Maar suggereer jij nou dat doordat ik zeg, de politiek heeft ook wel iets handigs, dat ik daarmee niet zie dat dat er ook is?
Nee, dat suggereer ik niet. Ik suggereer dat die politiek sterker en beter werkt als burgers onderling ook een democratische ervaring creëren.
Ja, zeker. Dat is de humuslaag waar die legitimiteit vandaan komt.
Ja, en ik zeg dat ons bureaucratische systeem nu zo is ingericht dat er nauwelijks meer ruimte is voor die democratische ervaring. Dus daar gaan we nu de bietenbrug op, want er is dus geen ruimte meer in Nederland om serieus, behalve geveltuintjes, tot een democratische ervaring te komen. Als het gaat om een verdeling van zorgmiddelen, om klimaat, om energiecoöperaties, om samen een school oprichten. Dat is er niet meer. Dus die maatschappelijke democratie komt nauwelijks van de grond. En tegelijkertijd zien we dat die statelijke democratie aan draagvlak verliest.
Ja, want die draagvlak ligt in die samenleving.
Ja, die dus niet.
Dat is het fundament.
Omdat er geen.
Precies, en dan is het gewoon een moeras waar die statelijke pilaren gewoon in wegzakken.
Ja, dus moeten we een radicaal democratisch vernieuwingsprogramma optuigen. Wat dus gaat over serieuze budgetten verdelen.
Ja.
En echt iets doen aan die wet- en regelgeving. En als die democratische ervaring dan van de grond komt, dan wil ik wel eens het gesprek weer aangaan over wie ziet er dan toe op die kwaliteit.
Ja, maar ook dat is iets. Dat is natuurlijk uiteindelijk, hè, in de utopie, waar ik altijd graag naar streef. Want ja, die dystopie is ook zo weer zo niks.
Nou, ze raakt ook.
Ja. Maar vanzelfsprekend, ook in die maatschappelijke democratie krijg je een klein beetje taakverdelingjes en checks en balances. Dus die governance van zo'n energiecoöperatie bijvoorbeeld, ja, die is ook hartstikke belangrijk om naar te blijven kijken. Het is dus niet zo dat in die maatschappelijke democratie het gewoon een kwestie is van dialoog en dan komen we er wel uit.
Nee joh, maar dat is hartstikke moeilijk.
Ja, daarom.
Nee, ja, sterker nog, diezelfde Tocqueville zei, hij zag dit in Amerika, het voorbeeld van het schooltje. Hij zei, in Frankrijk kunnen we dat helemaal niet. Dus in Frankrijk slaan we elkaar de hersens in. Ik wil geschiedenis. En dan komt die hele school niet tot stand, met als gevolg dat de staat moet instappen om die school neer te zetten.
Ja.
Dus dat is, democratie is hard werken, is ploeteren, is rommelen, is ruzie. Het is niet leuk. Er ruikt niet naar viooltjes, hè. Het is heel vervelend.
Ja, super. En als het echt ontspant, dan wordt het pas echt spannend.
Ja, dus democratie gaat nooit om jou, maar het gaat om ons. En dat is, in een geïndividualiseerde samenleving, is dat hard werken.
Ja, en ik denk dat als je dit voorlegt aan loslopende bewoners, actieve bewoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren op een ministerie, dat ze het allemaal met je eens zullen zijn. Mm-hmm. Dus jij zegt een radicale democratische vernieuwing. Ik ben een paar jaar geleden gestopt om het democratische vernieuwing te noemen. Ik noem het alleen nog maar kwaliteitsverbetering. Ook zo'n verbale innovatie. Omdat ik namelijk denk dat vernieuwingen vinden mensen ook veel te spannend. Het is misschien zelfs wel terug naar de basis. Het is helemaal niet vernieuwing. Het is hartstikke oud.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar de kwaliteit is wel een gevaarlijk begrip, hè?
Mm-hmm.
Zeker in deze context, want dat hoor ik vaak, hè, van nou ja, oké, dan gaan we, hebben we voor de flat uitgerekend wat de totale schuldenpositie van die flat is bij de zorgverzekeraar. En dan kun je dus kijken.
En waar stond die flat?
Er zijn meerdere flats. Je kan dat voor iedere flat uitrekenen in een achterstandsgebied. Dat is gewoon hartstikke, of gewoon ook in een gewoon gebied overigens. maar het interessante is, de experts, laten we zeggen de beleidsmakers en de professionele politici, zullen altijd als bewoners iets gaan doen, een kwaliteitsargument inbrengen. Ja, maar als zij dan een informeel respijtrooster gaan inrichten voor, om kinderen onderling op te vangen, als ouders het even moeilijk hebben, wat is de kwaliteit dan van wat ze doen? Hebben ze gewoon een verklaring omtrent gedrag?
Nee, dat klopt. En de vernieuwing is dan dat je de bewijslast voor die kwaliteit helemaal niet bij die politici en die beleidsmakers moet neerleggen, maar bij die mensen zelf. Die mogen zelf bepalen wat kwaliteit is.
Nou, ik denk dat als je het over democratie hebt, en niet over bureaucratie, maar over democratie, dat het feit dat bewoners onderling zeggen, wij gaan in onze wijk iets inrichten voor kinderen met problemen, en wij komen daar onderling uit hoe we dat doen, dat heeft een intrinsieke waarde.
Ja.
Dus het feit dat zij dat onderling doen, en dus over hun eigen belang heen stappen, daar consensus in doen en weer leren verantwoordelijkheid voor hun eigen buurt te hebben, die participatie kent kwaliteit.
Ja.
Maar als je een expert dat zou laten doen, een gedragswetenschapper of een jeugdpsycholoog, dat zou altijd van betere inhoudelijke kwaliteit zijn. Want die mensen zijn ervoor opgeleid, die hebben daar papieren voor, dat is gewoon een vak. Maar de intrinsieke kwaliteit van dat bewoners dat onderling proberen te
heeft
regelen,
ook een waarde.
Dat zou een democratische kwaliteit
noemen. Ja.
En ik denk dat we nu komen op een tijdsgevricht, dat we die democratische kwaliteit in sommige gevallen voor moeten laten gaan op de inhoudelijke kwaliteit van wat het product oplevert.
Toen ik raadslid was, ging ik ook wel eens de straat op. Maar daar is, op die straat is niet heel veel gemeenschap te vinden. Daar zijn vooral individuen te vinden.
Ja.
Om onderdeel te zijn van een gemeenschap heb je heel andere dingen nodig dan af en toe een spreekuur. Dus het vraagt nogal wat. En wat ik dus heel lastig vind, is dat we dan dus die volksvertegenwoordiging verantwoordelijk maken zo'n beetje. Voor, nou, bijvoorbeeld in de energietransitie zie je dat, hè? Dat die volksvertegenwoordiging, zeker door de EZ-achtigen, maar ook door de provincies, eigenlijk wordt gezien als jullie nou eens even die gemeenschap regelen,
ja,
daar met z'n 39 in Leiden. Ja, het slaat natuurlijk nergens op dat we het idee hebben dat ze dat doen. Maar dan, hè? Ik heb een aantal keer de afgelopen jaren gesproken, ook met Binnenlandse Zaken, over die hele energietransitie en aardgasvrij. En we doen het samen met de mensen. Ik zeg, hebben jullie achterkant bierveeltje uitgerekend hoeveel gesprekken je dan moet voeren met hoeveel mensen? Waar zijn de mensen die gesprekken gaan voeren? Ja, dan hebben we energiecoaches. Ja, weet je, dat zijn dan 10 vrijwilligers voor een hele stad. Who are we kidding? Dus of je moet dan zeggen, er komt helemaal geen goed gesprek met allemaal individuele keuzevrijheid, want dat kunnen we helemaal niet managen. Of er komt er wel, maar dan zijn we over 40 jaar nog niet klaar met alle gesprekken. Dus, en dan denk ik, nou, dan is een volksvertegenwoordiging toch best fijn. Want soms moet het nou eenmaal via vertegenwoordiging. Hè, dus wat doen we in deze wijk aardgasvrij? Nou, daar moet je met elkaar uitzien te komen. Maar het is toch wel ontzettend fijn dat er dan ook iets gemeenschappelijks is wat een besluit kan nemen. Vind ik dan heel, lucht mij dan op. Ik denk, dat gaan we niet met elkaar individueel oplossen.
Waar lucht het je op? Technisch of mooi?
Nee, ook in uren. Ik wil ook gewoon af en toe met mijn gezin leuke dingen doen. Ik ga niet iedere week 2 uur in een burgerpanel zitten of iedere zaterdagochtend weer praten over van alles. Ik heb andere hobby's en ik ben dan nog extreem. Zelfs ik heb andere hobby's. Maar de meeste mensen hebben die hobby überhaupt niet. Dus daar moeten we denk ik niet naïef in zijn. Die mensen zijn er ook niet. Die dat allemaal heel interessant vinden om dat de hele tijd met elkaar te verhapstukken.
Ik heb een tijdje in Boedapest gewoond. En daar had iedere straat een vertegenwoordiger in het gemeenteparlement. Zo nog interessant.
Nou ja, dat heb je natuurlijk bij de heel veel kernige gemeentes met heel veel dorpsbelangen. Begint daar ook iets van dat soort type vertegenwoordiging te ontstaan. Hè? Als je 60 kernen hebt, dan wil je ook die kernen weer tot hun recht laten komen.
Ja.
Dus ik vind dat juist die grote fusiegemeentes vind ik in dat opzicht altijd heel interessant.
Zuid-Friesland heeft
dus. Ja, precies. Ja. En er zijn er nog veel meer. En je ziet dat. Hoe je dat een beetje op elkaar kan passen, namelijk de identiteit van zo'n kern. Ik ben nu zelf, ga ik aan de slag in Land van Kuik, ook weer een nieuwe gemeente, waarbij zij heel nadrukkelijk zeggen, die kernendemocratie, zoals ze dat dan noemen, ja, dat moet zich goed kunnen verhouden ten opzichte van die gemeenteraad die het grotere geheel weer op een of andere manier, in het algemeen belang probeert te besturen. Maar dat zijn, denk ik, inrichtingsvraagstukken. Mm-hmm. Vervolgens kun je elkaar nog steeds een loer draaien. Hè? Dus dat geeft geen garanties op allerlei nobele en ideale uitkomsten. Maar ik merk dat het dus ook weer als gevolg van dat hele erg individuele en inderdaad weinig democratische ervaring, maar ook geen taal daarvoor, dat ook veel mensen die het hebben over bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het bestuur, mm-hmm. Ook heel snel de neiging hebben gezegd, ik heb iets en dat moet ik schaften met de gemeente.
Ja.
En het terugduwen naar de gemeenschap, schaft het eerst eens met elkaar. Dat is bijna mensen aan hun lot overlaten. Terwijl bijvoorbeeld hè, in zo'n wijk waar de ene helft van de mensen zegt, het gaat me niet snel genoeg met dat van het gas af. En de andere helft van de mensen zegt, ho, van het gas af ben je helemaal belaathaveld. Mm-hmm. Je komt daar ook niet uit als gemeenteraad. Daar moet iets van een omstandigheid gecreëerd worden waaronder die mensen met elkaar tot een goede keuze zouden kunnen komen.
Ja, en ik denk dat die omstandigheid creëren dus te maken heeft met nieuwe financieringsmodellen. Om het collectieve belang te prikkelen in plaats van het individuele belang. En met
ja, maar ik denk wel, wat ik dus, ik ben het met je eens en, dus het is geen maar, niet alleen financieringsmodellen. Want je merkt dat die hele neiging om dingen uit te drukken in euro's ons ook enorm in de weg zit. Om andere waarden dan monetaire waarden ook mee te wegen in dat bijvoorbeeld die democratische waarden. Het mag best wat meer kosten als het een democratische ervaring oplevert. Ik vat hem maar even heel kort samen. Dus niet alleen die financieringssystemen.
Nee, dus,
maar ook de zeggenschap die eronder zit en de waarden die het vertegenwoordigt.
Ja, tuurlijk. Maar er is een verschil tussen een nieuw financieringsmodel en dingen uitdrukken in euro's. Dus dat ben ik het met je eens. Je hoeft niet alles uit te drukken in euro's. Maar er is een verschil tussen in een wijk ieder deurtje bij langs gaan. U krijgt een warmtepomp. En dat levert u over 13 jaar
25 euro
per maand op.
Of zo.
Staat hier een school in de wijk. En een ziekenhuis. Daar leggen we zonnepanelen op.
Ja, wilt u meebetalen?
En dat levert dit aan maatschappelijk rendement op.
Ja.
En zullen we eens met alle bewoners hier in het straatje gaan praten over wat we met het rendement gaan doen.
Zodat,
dus dan gebruik je het als vehikel. Niet om altijd maar in een neoliberaal kostenbatendiscours te komen, maar je gebruikt het geld als sturingsmechanisme om collectiviteiten te maken.
Maar we doen het nooit. We spelen altijd dat die marktwaarde, dat een soort, dat daalt op ons neer.
Als wij nou echt in de buik van de bureaucratie kijken, dan is de grootste obstructie voor innovatie is dus niet regeltjes,
nee,
maar is versplinterde financieringsstromen. Dus in één zo'n gebied heb je 18 verschillende financieringsstromen over 100 aanbieders. En die hebben allemaal verschillende accountability en budget en begrotingen.
Ja.
En als je nou dat geld bij elkaar legt, dat experimenteren we nu ook, dan kunnen ze veel sneller gaan rennen.
Sterker nog, je gaat gewoon ook samen stapelen dan.
Ja, dus dat is een drijvende kracht, het poelen van die budget. Ja. En dan kun je daar achteraan een shared savings of een impact bond om het te financieren. Dat is allemaal techniek.
Dat kan, ja.
Maar het principe van wij brengen ons geld samen, en dan zul je ook zien dat er ideeën, concepten en mensen samenkomen.
Ja.
En dat is precies wat je. En dat is iets anders dan een kostenbaten.
Ja, of alles in euro's uitdrukken. Maar als de euro's er toch wel zijn. Ik heb dat geldstromen door de school onderzocht. Dan zie je ook als je de geldstromen in beeld brengt. breng je ook de zeggenschapsstromen in beeld. En waar de knooppunten zitten, daar wordt iets besloten. Nou, inderdaad, als je daaraan rommelt, denk je, oh, als het geld ineens op een andere manier stroomt, dan krijg je ineens ook hele andere mensen die daar dan iets van kunnen vinden en iets mee kunnen doen.
Ja, maar als je wil dat mensen verantwoordelijkheid nemen en meer samen oppakken. Kijk, als je kan ons allebei 5000 euro geven individueel per stuk om onze zorg in te kopen. Je kan ook tegen ons zeggen, je krijgt samen 10.000. Maar als je wil dat we samen iets doen, moet je het laatste doen.
Ja.
Nou zegt onze overheid eigenlijk al 30 jaar, we willen dat jullie het samen doen, maar we doen de prikkels op het individu. Ja, dat is destructief. Daar komen we niet meer uit. Dus daar moeten we iets anders op doen. En ik denk tot slot dat waar we net even aan raakten, dat die uitdaging om de fysieke waardevermeerdering, 1 miljoen woningen bouwen, de boel klimaatneutraal maken, dat is allemaal waarde. En er moet heel veel arbeid in zitten. Als we die kunnen gebruiken om de sociale vraagstukken, de onderwijsachterstanden, armoede, schulden op te lossen, dat het alleen op gebiedsniveau kan. En ik zie ook bij departementen echt wel een beweging om meer beleidsoverstijgend te gaan denken. Je ziet het in het regeerakkoord ook met termen als kansengelijkheid, bestaanszekerheid, gezondheid. Daar kun je lacherig over doen, maar dat zijn wel overkoepelende thema's.
Die overal.
Alle departementen bij nodig zijn. Ja. En ik zie ook steeds meer een hang om per gebied te gaan kijken.
Ja.
En dat vind ik belangrijk, omdat iedereen weet dat als je door een gebied loopt, kun je niet anders dan gebiedsoverstijgend kijken. Want je ziet de jongeren op straat lopen die niet naar school gaan. En je ziet de verloedering in de fysieke zin. Dus ik denk dat we hier dit vraagstuk wat je opwerpt, dat we daar nog wel 100 jaar mee,
mee
bezig zijn.
Ja, frappé toujours.
En voor gemeenteraadsleden, de nieuwe. Ja, ik denk dus dat die iets minder raadsvragen moeten gaan stellen over pagina 83 van de rapportage Sociaal Domein over KPI 426, waarom de wachtlijst met 4 dagen toe is genomen bij Wijk 10X. En dat ze gewoon bij Ria en Marco bezoek moeten gaan. En daar eens een weekje of een dag meelopen. En vervolgens zich afvragen, ik ben een kadersteller als raadslid. Dus hoe stuur ik nou met mijn kaders op nieuwe collectieven? Twee, ik ben een controleur. Dus welke opdracht...
Waar let ik nou op? Ja.
Waar let ik nou op? Ik geef aan raadsleden vaak het voorbeeld over die wachtlijsten. Waar raadsleden gingen vragen stellen over een wachtlijst bij een wijkteam. En toen zei de wethouder, ja, dat weet ik niet precies. En toen zei de raad, dat moet je uitzoeken. En toen huurde die wethouder een adviesbureau in. En die ging dan die wijkteamleden interviewen waar die wachtlijsten vandaan kwamen. Die moesten elke dag een formulier invullen over wat ze gedaan hadden. Waardoor ze 1 uur bezig waren met verantwoording afleggen. Waardoor ze mensen niet konden helpen.
Is dit een echt voorbeeld? Of heb je dit bij elkaar van allerlei voorbeelden?
Ik heb hier heel veel voorbeelden van. Dus de consequenties in de uitvoering van een verantwoordingssystematiek die op detailniveau ingaat op managementrapportages. Dus
ja.
Ik denk dat volksvertegenwoordiging bedoeld is om je als raadslid te laten informeren door de mensen in de buurt, in de wijk.
Helemaal eens. En ik vind het dan dus ook heel fijn dat zo'n Thorbecke hoogleraar Geert de Boogaard die casuïstiek ook weer politiek veilig maakt eigenlijk.
Hij zegt,
hè, dus maar dat is casuïstiek, daar hebben we het hier niet over. Dit is casuïstiek. Dat is de werkelijkheid, daar hebben we het hier over. En dat is, denk ik... Ja, weet je, ik heb de afgelopen jaren altijd ook ingezet op raadsleden moeten. En raadsleden moeten niet. En raadsleden zouden. En raadsleden zouden niet. En daar heb ik mezelf voorgenomen, ga ik mee ophouden. Ik ga alleen nog maar kijken naar de mensen die de omstandigheden creëren waaronder die raadsleden het goede werk kunnen doen. Want ik denk namelijk, die raadsleden willen dit. Die gaan de raad in om een volksvertegenwoordiger te zijn. Die hebben allemaal een verlangen naar minder papier en meer werkelijkheid. Dus dit is niet iets wat... Maar zij kunnen zichzelf niet aan de haren uit dat papiermoeras trekken. Dus ik ga ambtenaren aanspreken, griffiers aanspreken, wethouders aanspreken, burgemeesters aanspreken. Wat bieden jullie die gemeenteraadsleden nou om... Je zich te verhouden tot de werkelijkheid in plaats van tot het papier. Nou, en dan, Ja, dan kom je van een koude kermis thuis. Dus daar ook kunnen we ook lekker mee aan de slag.
Ik heb hele positieve ervaringen met die een aantal raden. Dat we hebben een soort transformatietool gemaakt met de raadsleden zelf. Waar ze elkaar nu ook in trainen. Dat je je als raad collectief kan afvragen. Wat willen wij nou bereiken voor jongeren in Eindhoven en Zoetermeer? Wat willen we nou over 10 jaar met z'n allen voor ze bereiken?
Welke prioriteiten willen we dan stellen? Waar gaan we op letten? Waar gaan we op sturen? Ja. En die raadsleden die zijn daar hartstikke goed toe in staat, is mijn ervaring.
Zeker, maar niet in een raadsdebat met termijnen van 2 minuten.
Over een stuk waar die hele jongeren, waar gewoon geen bloed in zit, zeg maar.
We hebben casuïstiekbesprekingen gedaan over huishoudens, dat wisten huishoudens met raadsleden erbij.
Ja.
En die zitten niet om de casus op te lossen.
Nee, maar die zitten te kijken naar van wat hiervan is nou politiek?
Ja.
En wat hiervan is nou des gemeentes? Waar kunnen wij het verschil maken? Waar kunnen wij waardevolle politiek van maken? En als er dan een keer wel een conflict is wat gesublimeerd moet worden, dan vind ik het heel fijn dat die politici dat ook op zich nemen en laten zien. Kijk, dit is dus de afweging. We kunnen niet alles voor iedereen voor dit geld. We moeten keuzes maken. Hoe zullen we dat eens doen?
Nou ja, en daar hebben wij ook als kiezers ook een rol in, om die raadsleden te steunen daarin. Want ik herken wat jij net zegt. Er is wel eens een trend in het land om af te geven op raadsleden. Van ja, met zijn amateurs en de kwaliteit en altijd die vraag. Ja, even doorwerken. Raadsbestuur is lekenbestuur.
Ja, ik hou zo ontzettend van het lekenbestuur.
Ja, en er is maar één regel. Als het college al niet aan de amateur kan uitleggen wat het wil, dan kan het al helemaal niet aan een gewone burger uitleggen wat het wil. Dus dat heeft een functie dat je die vragen uit de raad.
Dat is een volksvertegenwoordiging.
Exact.
En je telefoon roept dat het tijd is. Dankjewel voor het gesprek, Albert-Jan.
Ja, het was koud hier, hè?
Jullie kachel. Dus als jullie af en toe dit geluid horen, dan komt het omdat mijn wijsvinger is inmiddels helemaal zonder.
Ja, ik heb altijd gehoord dat je dan scherper kan nadenken als koud is. Maar het kan ook te koud zijn, dus dat moeten we dan later maar eens.
Nou ja, precies. Ik zal wel aan de eindredacteur vragen om alles wat er, waarvan je denkt, nou, toen hadden ze denk ik een beetje te koud. Toen hadden ze een brain freeze om dat eruit te laten. Dank en we zien elkaar wel in Nederland ergens.
Ja. Ja.
En ik ga de opname stoppen.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.